Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 9. Handelingen 9, daarvan de versen 1 tot en met 19.
En Saulus, blazende nog dreiging, moord tegen de discipelen des Heren, ging tot de hoge priester en begeerde brieven van hem naar Damascus aan de synagoge, opdat, zo hij enige die van die weg waren, vond, hij dezelve bij de mannen en vrouwen zou gebonden brengen naar Jeruzalem. En als hij reisde, is het geschied dat hij nabij Damascus kwam, en hem ontscheen snellijk een licht van de hemel. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei: Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zei: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. En de mannen die met hem overweg reisden, stonden verbaasd, horende wel de stem, maar niemand ziende. En Saulus stond op van de aarde, en als hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij hem bij de hand leidende, brachten hem te Damascus. En er was 3 dagen dat hij niet zag, en at niet, en dronk niet. En er was een zeker discipel te Damascus, met name Ananias. En de Heere zeide tot hem in een gezicht: Ananias. En hij zeide: Zie, hier ben ik, Heere. En de Heere zei tot hem: Sta op en ga in de straat genaamd de Rechte, en vraag in het huis van Judas naar een met name Saulus van Tarse. Want zie, hij bidt. En hij heeft in een gezicht gezien dat een man met name Ananias inkwam en hem de hand oplegde, opdat hij wederom ziende werd. En Ananias antwoordde: Heere, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heilige in Jeruzalem gedaan heeft, en heeft hier macht van de overpriesters om te binden alle die uw naam aanroepen. Maar de Heere zeide tot hem: Ga heen, want deze is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet om mijn naam. En Ananias ging heen en kwam in het huis, en de handen op hem leggende zeide hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, die u verschenen is op de weg die gij kwaamt, opdat gij wederziende en met de Heilige Geest vervuld zoudt worden. En terstond vielen af van zijn ogen gelijk als schellen, en hij werd terstond wederom ziende, en stond op en werd gedoopt. En als hij spijze genomen had, werd hij versterkt. En Saulus was sommige dagen bij de discipelen die te Damascus waren.
Tekst voor de prediking, gemeente, deze morgen is uit het gelezen schriftgedeelte Handelingen 9, daarvan de versen in het bijzonder 4 tot en met 6. En ter aarde gevallen zijnde hoorde hij een stem die tot hem zeide: Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? En hij zeide: Wie zijt gij, Heere? En de Heere zeide: Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En de Heere zeide tot hem: Sta op en ga in de stad, en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Gemeente, er wordt wat gereisd in deze maand en in de vorige maand, vakantiereizen, maar ook door de week En ook in andere maanden, wat is het toch druk op de weg. Oudere mensen kunnen dat zo zeggen, zeker in deze omgeving ook. Het is alsof het asfalt niet is aan te slepen en de plannen niet allemaal gerealiseerd kunnen worden. Wat een ruimte is er nodig voor het reizen van mensen. Uiteindelijk zijn we allemaal op reis. En elke reis heeft een doel en een einde. En voor ons allen is het de grote vraag, waar zal ons einde zijn? Maar ook, hoe zijn wij in ons leven op reis? Of dat je nou grote tochten maakt, of dat je nou in het buitenland komt of niet. Hoe reizen wij? Als we het slot van Handelingen 8 en Handelingen 9 vergelijken, gemeente, dan zien we ook dat er twee mensen op reis zijn. De kamerling die gekomen was uit Afrika en die in Jeruzalem was geweest en daar een boekrol had gekocht, was lezend, denkend, overwegend, biddend onderweg. En hij kreeg antwoord op zijn levensvragen door de komst, bijzondere komst van Filippus de evangelist. En daarna reisde hij zijn weg met blijdschap. Dat was een groot wonder gebeurd. En als je dan in het begin van Handelingen 9 leest, ja, dan is dat ook een reiziger. Saulus, reist hij ook met blijdschap? Hij had wel een verlangen. Hij had wel een begeerte. Maar dat was toch van geheel andere aard dan die blijdschap van Filippus. Maar in beide geschiedenissen regeert de machtige, de levende God. Hij die machtig was om in het hart van de kamerling in Candaceë te werken, heilbegerige vragen, zo zodat hij daar alles voor over had, om antwoord op die levensvragen te vinden, hebben wij daar ook alles voor over. Die is oogmachtig om hem die zo goed en zoveel wist van de schriften van het Oude Testament, dat toch nog vreemd was aan de kennis daarvan, tot bekering en geloof te brengen. En dat gebeurt ook als hij onderweg is. We staan daarbij stil, gemeente. Saulus wordt bekeerd als hij naar Damascus reist. Drie gedachten. In de eerste plaats, hij wordt stilgehouden op de weg. De tweede plaats, hij wordt aangesproken vanuit de hemel. En in de derde plaats, hij wordt de weg gewezen naar de stad. Saulus wordt bekeerd als hij naar Damascus reist. Hij wordt stilgehouden op de weg. Hij wordt aangesproken vanuit de hemel. En hem wordt de weg gewezen naar de stad. Als je dan kleine kinderen vraagt van een jaar of 4, 5. Kun je mensen noemen die tot bekering, tot geloof zijn gekomen. Nadat de Pinkstergeest is uitgestort. Dan kan het zomaar zijn dat zij weten van Saulus, die later Paulus wordt genoemd. Dat hij die bijzondere belevenis had onderweg. En dan kan het zomaar zijn dat ze ook weten van een ander die heel bijzonder tot bekering was gekomen. De gevangenisbewaarder die door Saulus aangesproken werd, die toen al Paulus was en die in de gevangenis zat, Paulus toen. Gezegd werd dat hij niet de hand moest slaan aan zichzelf, want niemand was weggelopen toen die aardbeving plaatsvond. En de vraag stelde, wat moet ik doen om zalig te worden? Gevangenisbewaarder. Ja, of ja, wat we noemden, Handelingen 8, de kamerling uit Afrika. Wat een machtige God. En hoe krachtig werkt de Heilige Geest. Bijzondere bekeringen. Misschien dat je dan ook eens kunt vragen als ze dat niet zelf noemen, die kleine kinderen. Was Lydia ook tot bekering gekomen? Ja, jazeker. De Heere opende haar hart. Hij werkte in haar hart. En toen ging ze acht slaan op de woorden die door Paulus gesproken werden. En Timotheus, ja, dat was ook een kind van de Heere. Maar van Lydia en van Timotheus lees je niets van zulke krachtdadige bekering en zo'n bekering in een hele korte tijd van het leven, als van de kamerling, als van die gevangenbewaarder en als van Saulus onderweg naar Damascus. We zeggen wel eens, we worden niet allemaal bekeerd als een Paulus. Inderdaad, dat lees je in het Nieuwe Testament ook. Sommige mensen zouden dat misschien wel willen. Ik weet van mensen die dat wel hebben gewild, omdat, ja, Paulus kon het precies op het moment af noemen wanneer hij tot bekering was gekomen. En dat ging gepaard met zulke bijzondere omstandigheden, om nooit te vergeten, een krachtige gebeurtenis in zijn leven. Zou dat het moeten zijn wat ons zekerheid geeft? Dat het op een heel bijzondere wijze is gebeurd. Waaruit kennen mag de zekerheid van het geloof gekend worden? Dat is toch door het geloof? Het geloof dat beoefend wordt. In de levende God. Die je dagelijks nodig hebt. Saulus en Timotheus, om er twee te noemen, gemeente, ze zijn door dezelfde God bekeerd. En ze hebben ook dezelfde dingen leren kennen. Al waren het verschillende mensen en al was die bekering op een verschillende manier. Al hadden ze ook nog verschillende karakters. Wat is het groot als we van jongs af aan de Heere mogen vrezen. Dan heb je misschien wel meer vragen over wanneer het nu begonnen is. Omdat het wat, ja, misschien bij achteraf bezien wat langzaamaan geleidelijk is gegaan. Maar zo Saulus, en die Paulus na zijn bekering genoemd werd, daaruit altijd zekerheid kunnen hebben, omdat het zo bijzonder was? Nee, toch? We hebben dezelfde God nodig, gemeente. En als je de brieven van Paulus leest, vele brieven, hè, heeft hij geschreven. Daarom is het ook goed om van tijd tot tijd wel in stil te staan bij hoe het in zijn leven begonnen was. Ook omdat hij er verschillende keren op wijst. Maar als je die aan Timotheus leest, dan lees je nergens dat hij, mag ik het zo zeggen, Timotheus berispt, omdat hij niet zo krachtdadig tot bekering is gekomen. Of dat je leest dat hij zichzelf wat meer voelt, omdat er bij hem op zo'n bijzondere wijze is gebeurd. En bij Timotheus meer in de weg van de geleidelijkheid. Ga naar de geschiedenisgemeente. Nee, het hart van Saulus was heel anders dan dat van de kamerling. Nota bene, de geschiedenis begint daarmee dat hij nog dreiging en moord blaast. Dan is er geen blijdschap in je hart. Als een wild dier is hij op zoek naar prooi, op zoek naar slachtoffers. Hij was erbij toen Stefanus werd gedood. De eerste martelaar. En hij had mede een welbehagen in zijn dood. Hij stond dus helemaal aan de kant van het Joodse Sanhedrin. En als hij later dat ook nog zegt, dat hij daar ook een behagen in had. Dat hij diaken gedood werd, vermoord werd, met stenen doodgegooid. Zou hij zich daar dan niet uitermate voor geschaamd hebben? Hij ging tekeer als een beest onder Gods kinderen. De gemeente van Jeruzalem maakte hij kapot. Mensen die door de Heilige Geest hadden leren geloven in de Heere Jezus Christus en zijn heerlijke werk, die spoort hij op, brengt hij voor de Joodse raad die hen gevangen zet. In die tijd moesten velen vluchten, ook richting Damascus. En dan vraagt Saulus notabene brieven van de hoge priester, waardoor hij macht krijgt om ook in Damascus op dezelfde manier huis te houden. Wie? Onder de mensen die van die weg waren, staat er in het tweede vers. Opmerkelijke uitdrukking is dat in Handelingen. Mensen die van die weg waren. Van welke weg? Nou, die weg die pas geopend was. Die weg van wie de Heere Jezus had gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg die hij als een verse en levende weg had getoond door zijn sterven op het Golgotha, maar ook zijn ten hemel varen vanaf de Olijfberg. Hij die het koninkrijk van God gepredikt had. Hij die het in veler harten had opgericht. En om de zaligheid voor de gelovigen te bereiden, zijn eigen leven als een schuldoffer voor de zonde had gegeven. Hij die de weg is tot de Vader. Die gezegd heeft, niemand komt tot hem dan door mij. Saulus moest aan die dingen nog ontdekt worden, gemeente. Nog even en hij zal in Damascus zijn. En dan? Ja, geholpen door de tempelpolitie uit Jeruzalem, zal hij weer velen naar Jeruzalem brengen. Die nieuwe sekte, die moet ten onder. Ach, wat is de mens, gemeente? Naar wie is de Heere? De Heere laat zijn macht zo bijzonder zien. Toen al in het leven van de kamerling, maar hier nu ook in het leven van Saulus. Ja, de Heere is een vrijmachtig God. Hij kan ook mensen laten gaan op de weg van verharding. Nu dit. Saulus was hard voor de Heere, maar niet te hard. Maar een hard hart hebben, dat is een groot gevaar, gemeente. O zeker, Spurgeon zei het al, we kunnen zelf niet ons hart week maken. Maar als je enigszins ziet dat je hart hard is, bitter om dat je hart ontvankelijk gemaakt wordt, week gemaakt wordt. Zoals het ook was bij Timotheus. Maar zoals het ook is geworden bij deze man. Zo groot is de Heere. Dat ook de Farizeeër onder de Farizeeërs ging buigen voor hem. Ja, je leest het maar één keer op deze wijze. Maar toch, wat is de Heere machtig? En dat is tot bemoediging. Ook van mensen die zeggen, bekende woorden, dat we ontvankelijk moeten worden. Maar begint er maar aan. Ik weet mijn hart niet te veranderen. Is het zo met u? Met jou? Dan moet je doen wat Ananias tot getuigenis krijgt van de Heere. Als ze zegt, ja, moet ik naar die man toe die zo slecht bekend staat? Ananias, hij bidt. Heere, leer me bidden. Daar hoef je niet voor te schamen, dat vroegen de discipelen toch ook. Maar daar moet je wel voor buigen. En dan moet je ervoor beleiden dat je niet eens bidden kunt. Al heb je bidden geleerd vanaf je jongste jaren. Heere, leer me bidden. Geef me een nieuw hart. Geef me een ontvankelijk hart. Het kan zijn dat de Heere daar veel geweld voor gaat gebruiken. Te vergelijken als bij de bekering bij Saulus. Het kan zijn dat hij dat ook op een hele geleidelijke weg doet. Laat God God. En schrijf hem de weg niet voor. Saulus, hij valt ter aarde. Als hij beseft dat hij voor de heilige God niet kan bestaan. Als het hemelse licht hem omschijnt en hij dat niet kan verdragen, moet hij leren dat hij daar niet past en dat hij voor God verloren ligt. Hij moet buigen. Dat hij die zo hoog stond met zichzelf, ootmoed en nederigheid zal leren. God houdt hem stil, gemeente, wat een wonder. God had hem toch ook kunnen laten gaan. Nee, zegt iemand, nee. Want hij was een uitverkoren vat. Ja, dat zegt de Heere dan later. Daar begint hij niet mee. Hij wordt stilgehouden. Een God wordt toegeroepen, gearresteerd op die dwaze weg tot hiertoe en niet verder, geen stap verder. Misschien dat er ook wel zijn in de gemeente die daarvan weet. De Heere hen krachtig te sterk is geworden. En dat je geen stap verder kon en durfde zetten. De Heere leert het ons, gemeente. Dat we zonder hem niet kunnen. En dat we zelfs ook in ons godsdienstig zijn. Kunnen menen heel wat te zijn. In vergelijking net als Saulus. Maar toch. Dat de Heere daar niet van weten, dat is niet naar zijn behagen. En dat je stilgehouden wordt, opdat je God gelijk gaat geven. En van nature is een mens daar vijand van. We willen groot zijn, we willen het weten, we willen het goed doen, we willen wat zijn. De Heere Jezus heeft gezegd, wie nou zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Heb jij je leven verloren? Saulus verliest het. En dat is pure genade. Puur welbehagen van God. En daar leert hij ook in de roemen. Telkens doet hij dat als hij iets over zijn bekeringsweg vertelt. Dat het is tot roem van de Heere. Niet dat hij trots op is. Niet dat hij er groot mee is. De man mee wordt van zo en zo. Nee. Maar alleen, wat was de Heere machtig. En hoe groot. En daarom alleen roemen in de vrije genade van God. Later zegt hij het ook tegen koning Agrippa. Ik meende waarlijk bij mezelf dat ik tegen de naam van Jezus vele wederpartijdige dingen moest doen. Hij meende dat hij het bij het goede eind had. Dat kunnen wij ook hebben gemeend. We menen het, soms met ook gebruik maken van bepaalde elementen uit de waarheid van Gods woord, dat we toch op de been kunnen blijven en het niet verliezen van God. Dat we toch altijd maar iets tegen hem hebben. Bijvoorbeeld over dat punt van de uitverkiezing en daar zo mee werken dat we niet buigen en niet verloren gaan. Heere, grijpt u dan in. Met Saulus is het gedaan als hij ter aarde valt. Als de Heere veel werk aan hem heeft, gemeente, dan is dat hem niet tot roem, maar dan is dat tot roem van de Heer. En als de Heere veel werk aan ons heeft ook, of heeft gehad, dan zullen we ons daar eerder voor schamen dan dat we daar groot mee worden. Hoor, hij wordt aangesproken vanuit de hemel met nadruk. Tweemaal klinkt zijn stem: Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Dat spreekt de levende Christus vanuit de hemel. Hoor je? Christus zegt niet, wat vervolg je nu de christenen? Je hebt in Jeruzalem al zoveel kwaad gedaan en ga je dat nu ook in Damascus doen? Bij de mensen. Wat vervolgt gij mij? Wat hij hen aandoet, die in Jezus Christus geloven, dat doen ze hem. Dat doet hij hem aan. Zo vereenzelvigt Christus zich met de zijnen. En zo heeft hij ooit ook tegen zijn discipelen al gezegd, omgekeerd: wie naar u hoort, die hoort naar mij. Maar ook wie u verwerpt, die verwerpt mij. En wie mij verwerpt, verwerpt degene die mij gezonden heeft. Hoe zitten we onder de prediking? En welke plaats heeft de persoon van een dienaar daarbij in uw gedachten? Dominees zijn geen volmaakte mensen. U moet het woord, daar moet u het vooral van hebben, gemeente. En elke dienaar zal dat ook willen brengen. In het besef dat hij uit zichzelf onbekwaam is en niet het hoge woord kan spreken. Wie u hoort, die hoort mij. Wat een verantwoording. Hoe zou je de kansel opdurven als je niet geroepen en gezonden bent? Wat een verantwoording. Saul vervolgt de christenen, maar hij vervolgt daarmee Christus. Hij haat hem. Maar deze heeft het gezegd voordat het in hemel voer: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Zou dan een verharde fariseer en wetgeleerde te hard voor hem zijn om hem tot genade te brengen? O nee, hij hoeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Saul, Saul, wat vervolgt ge mij? Saul kan niks meer zeggen. Alleen nog wat vragen. Dit: wie zijt gij, Heere? Wie bent u? Ik weet wel, hij gebruikt de algemene aanduiding van Heere. Maar als de Heer Jezus dan zegt: ik ben Jezus die gij vervolgt, het is uw hart de verzen en tegen de prikkels te slaan, dan beseft hij dat hij zo totaal verkeerd bezig is. Het is hard van hem, dat komt voort uit zijn harde hart, om de verzenen, de achterkant van je hielen, tegen de prikkels te slaan. Een beeld uit de natuur, uit het boerenleven van toen. Als een os niet vooruit wilde, de eg of de ploeg niet wilde trekken, dan hield de boer een stok achter de poten en aan het... Er zaten prikkels aan en als dan zo'n dier achteruit sloeg, dan deed dat pijn. Dat was hard. Maar dat was ook hard als dat dier niet vooruit wilde. Soms moest er grondig ingegrepen worden. En dan ging dat dier wel de goede kant op. En dan ging het wel verder trekken. Het is uw hart te verzen en tegen de prikkels te slaan. Het is hard voor u, als u zich verhardt, ook onder de verkondiging van het woord van God. En Saulus gelooft het, gemeente. Hij wordt erdoor veroordeeld. Saulus beeft en siddert. En dan komt zijn tweede vraag. Omdat hij begrepen heeft dat God vanuit de hemel spreekt. En dat was toen heel kennelijk. Nee, je moet niet in de eerste plaats verlangen dat dat op deze wijze zo in jouw leven gebeurt. God kan het nog doen, bij een heldere hemel, jazeker. En God spreekt onder de verkondiging van het woord. Opdat u, opdat jij zou gaan vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat u, opdat jij zou sterven aan jezelf, het eigen ik. Je leven verliezen. Twee vragen, gemeente, stelt Saulus. Twee vragen. Zou kunnen zeggen die typerend zijn voor de bekering. Voor de waarachtige bekering. Daar gaat het toch om. En ook voor het ware geloof. Zo wijst de catechismus daarop. Alle bekering is geen waarachtige bekering. En elk geloof, dat is niet waar geloof. Het is van belang om daarop te wijzen. En dan verandert de Heere, zo schrijft Calvijn, zijn hart dat eerst van ijzer was in een hart van vlees. En dat ondervinden wij nu ook dagelijks, schrijft hij erbij. Ook die rustige Calvijn, die geen wild leven had. Die misschien als jongen ook altijd vroom was. De Romeinse kerk heeft gediend. Toch ten diepste ook een hart van ijzer. Maar ook een hart van vlees. En dat die verandering, dat het harde in ons die elke dag moet veranderen. Ja, dat ziet vooral op de oude mens dan wanneer we al tot bekering zijn gekomen. En dat de oude mens altijd maar tegenwerkt en altijd maar wil dat de nieuwe mens onder ligt. En dat het harde van de oude boven ligt. Heere, laat de nieuwe mens toch boven liggen. En dan stellen we die vragen. Heere, wie bent u? Heeft Paulus later die vragen ook gesteld? Jawel. We lezen zelfs in de brief aan de Filippenzen dat hij zei, och, dat ik hem kenne. En dan kent hij de Heere Jezus al lang al. En de kracht van zijn opstanding. Die kracht, die levenskracht, die nodig is om telkens het leven te heiligen en om die strijd te voeren van de nieuwe mens tegen de oude mens. Dat ik ook die kracht in mijn leven mag kennen. Wat wilt u dat ik doen zal? En wie bent u? Zijn dat ook uw vragen, gemeente? Zijn dat ook jouw vragen? Wie is de Heere? Maar ook wat wil de Heere dat ik doen zal? Heel eenvoudig. Want daaraan kun je de bekering herkennen. Daaraan kun je zien of je een bekeerd leven hebt. Dat je echt wil weten, voor zover we dat kunnen weten, en daarbij leven wil, wie de Heere is. Maar ook wat de Heere wil dat je doen zal. Niet in de eerste plaats wat jij wil, wat ik wil, wat u wil dat je doen zult. Maar wat hij wil, dat u, jij en ik zullen doen. Nou, Saulus krijgt een antwoord. Hij mag opstaan. Dat felle licht, dat was dus heel fel, zo dat hij blind werd. Feller dan de zon, een bliksemstraal, zo zou je kunnen zeggen. Waarbij je ogen dicht doet. Maar hij kon een aantal dagen ook niet meer zien. Sta op, ga in de stad en u zal al daar gezegd worden wat gij doen moet. Hij mag opstaan. bliksem had dan ook dodelijk kunnen treffen. Dat God daar het oordeel over zijn leven velde. Afgelopen met die vijandschap. Maar dat gebeurt niet. Hij mag horen dat hij mag opstaan. Ja, dan is het nog wel donker voor hem. Dan is het nog wel donker in zijn ziel. Dan moet hij nog gaan bidden. Uit de benauwdheid gaan roepen. Maar hij mag opstaan. En hij moet in de stad gaan. Maar de weg daar naartoe weet hij niet als hij niet kan kijken. En daar zal hem gezegd worden dat hij doen moet. Ja, hij wordt dan wel in korte tijd tot bekering en geloof gebracht. Maar toch moet hij ook leren wachten. Wacht totdat je in de stad bent. De Heere zegt hier niet wat hij doen moet. Straks, op Gods tijd. Dat leren we ook. Moeten we leren. Op zijn tijd wachten. Ook als hij wat ons te zeggen heeft. En de Heere spreekt tot een ieder die voor hem leeft. Ootmoed, bescheidenheid. Sterven aan die hoogmoed, dat is zijn gedurige les. En daar gaat Saulus gemeente. Hij die de tempelpolitie aandreef. Hij die de leiding nam. Onverschrokken. Hij moet nu zijn hand uitsteken. Net als een klein kind. Dat door de volwassenen gepakt wordt. En dat kind geleid wordt. Daar gaat hij nou. Die grote. De kleine. Echte kleine. God weet de zijne wel klein te krijgen, gemeente. Ja toch. Wat een genade. Hij mocht denk ik uit die woorden ook moed grijpen dat hij moest opstaan. Zijn leven niet ten einde kwam. Maar dat er perspectief is. Dat hij een weg moet gaan die hij zelf niet weet. Maar dat hoeft ook niet. De Heere zal hem die weg wijzen. Gaat het ook niet telkens zo in het leven? Soms mag je op hoogten staan dat je iets van een ver gezicht ziet. Soms geeft de Heere heel duidelijk aan wat je moet doen. Soms heb je ook nodig dat je het lezen van het woord daar helemaal bij betrekt, ook op ethisch vlak. Wat goed is en wat niet goed is. En dat je op die wijze ook het woord tot je laat spreken en dat de Heere zo tot je spreekt. En ons hele leven moeten we naar de weg vragen. En de weg bewandelen als we echt van de weg zijn. Als we van hem zijn die de weg, de waarheid en het leven is. Hem, Saulus zal gezegd worden wat hij doen moet. De Heere zal een knecht sturen. Het zal niet makkelijk zijn voor Ananias. Maar juist als de Heere zegt. Hij heeft de wapens ingeleverd. Dan kijken ze handen. En zijn knieën, die zijn nu gevouwen en nu gebogen. Ziet, hij bidt. Daar hoef je niet bang voor te zijn hoor. Daar hoef je geen gevaar van te duchten. God maakt een vervolger een volgeling. God maakt biddende mens. Hij ziet, hij bidt. Mag de Heere dat ook van u, van jou hebben gezien? Bepaalde momenten in je leven. Zit. Zij bidt. Hij bidt. Kijk eens. Trekt zich terug. Buigt de knieën ootmoedig. Heere, wie bent u? Hoe mag ik u leren kennen? Heere, ik moet bekeerd worden, maar ik weet niet hoe. Heere, komt u. Heere, wijst u de weg. En mag ik u volgen. En geeft u me kracht om u te volgen in die weg. Die ik uit mezelf misschien niet gekozen zou hebben. Saulus gemeente, hij werd bekeerd op de weg naar Damascus. Hij wordt stilgehouden daar en hij wordt aangesproken daar en hij wordt de weg gewezen. Misschien heeft het getroffen bij de formulering van de thema en de punten, dat het in de leidende vorm staat. Het overkomt hem. Toch heb ik gedurende de preek ook aangegeven dat niets buiten onze verantwoording is. Vraag je om bekering en houd je aan in dat bidden. Nee, deze geschiedenis is niet om te zeggen van nou ja, dan moet het je echt dus overkomen. God moet het doen, ja zeker, ja zeker, maar ook dat moet je leren. Maar afwachten totdat het je overkomt, is dat het geheel van de boodschap van de Bijbel? Jozua zei, kies dan heden wie gij dienen zult. Doe de goede keuze. En wie de Heere zoekt, zegt de Heere Jezus, die zal hem vinden. En wie klopt, die zal open gedaan worden. Stel je in de weg. Bestudeer het woord. En als er dingen zijn die zo paradoxaal tegenovergesteld schijnbaar zijn, doe dan maar net als Saulus, buig je knieën. Maar blijf niet overeind. En dat doen we vaak. Logisch redeneren. Filosoferen. Wat ook. En daarmee overeind blijven. God ziet de verootmoedigde. De nederige. Die schenkt hij genade. In die weg. In die weg. En de Heere roept ook degenen die zeggen van nou ja, als je het je toch overkomt. Nou ja, laat ik het niet verder invullen. Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. Hoe dan? Roep maar tot de Heere. Hij hoort. Hij verhoort. Amen.